Gemeente, ik heb een aantal mededelingen vooraf. Er is de tweede huwelijksafkondiging van het huwelijk van Leonard van der Velde en Gwendoline Looy. De bevestiging, de kerkelijke bevestiging van dat huwelijk zal, zo de Heer wil, plaatsvinden aanstaande vrijdagmiddag in dit kerkgebouw, 13 augustus om 14:30. Dinsdagavond om 19:30 hoopt de kerkenraad te vergaderen. De collecte, de eerste collecte vandaag is voor de kerk. En dan is er een tweede extra collecte voor de diaconie. En volgende week zal de collecte zijn voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen samen uit de 9e psalm, het 16e en het 19e vers. Thans is de Heer bekend alom door recht te doen bij het heidendom. En sta op, o Heer, en laat de mens zich niet versterken naar zijn wens. 16 en 19 van psalm 9. Gemeente, wij luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En uit het boek Jozua lezen wij hoofdstuk 10, de versen 16 tot en met 27. Jozua 10, de versen 16 tot en met 27. Terwijl wij na de schriftlezing zingen uit de 118e psalm, het 4e vers. De Heer is aan de spits getreden dergenen die mij hulpen bieden. Maar die 5 koningen waren gevloden en hadden zich verborgen in de spelonk bij Makeda. En aan Jozua werd geboodschapt door te zeggen, die 5 koningen zijn gevonden, verborgen in de spelonk bij Makeda. Zo zeide Jozua, wend tot grote stenen voor de mond van de spelonk en stelt mannen daarvoor om hen te bewaren. Maar staat gijlieden niet stil, jaagt uw vijanden achterna en slaat hen in de staart, laat hen in hun steden niet komen, want de Heere uw God heeft ze in uw hand gegeven. En het geschiedde toen Jozua en de kinderen Israëls geëindigd hadden hem met een zeer grote slag te slaan, totdat ze vernield waren en dat de overgeblevenen die van hen overgebleven waren in de vaste steden gekomen waren. Zo keerde al het volk tot Jozua in het leger bij Makeda in vrede. Niemand had zijn tong tegen de kinderen Israëls geroerd. Daarna zeide Jozua, opent de mond van de spelonk en brengt tot mij uit die 5 koningen uit de spelonk. Zij nu deden al zo en brachten tot hem uit die 5 koningen uit de spelonk, de koning van Jeruzalem, de koning van Hebron, de koning van Jarmut, de koning van Lachis, de koning van Eglon. Het geschiedde als zij die koningen uitgebracht hadden tot Jozua, zo riep Jozua al de mannen van Israël en hij zeide tot de oversten van het krijgsvolk die met hem getogen waren, treed toe, zet uw voeten op de halzen van deze koningen. En zij traden toe en zetten hun voeten op hun halzen. Toen zeide Jozua tot hen, vrees niet en ontzet u niet. Zijt sterk en hebt goede moed, want alzo zal de Heere aan al uw vijanden doen tegen de welke gijlieden strijdt. En Jozua sloeg hen daarna en doodde hen en hing hen aan 5 houten. En zij hingen aan die houten tot de avond. En het geschiedde ten tijde als de zon onderging, beval Jozua dat men hen van de houten afnam. En zij wierpen hen in de spelonk al waar ze verborgen waren geweest. En zij legden grote stenen voor de mond van de spelonk die daar zijn tot op dezezelfde dag.
Thank you.
Gemeente, ook vanmorgen luisteren we naar Gods boodschap, zoals we die vinden in het 10e hoofdstuk van het boek Jozua. We overdenken met name de versen 24, 25 en 42. En het geschiedde als zij die koningen uitgebracht hadden tot Jozua, zo riep Jozua al de mannen van Israël en hij zeide tot de oudsten van het krijgsvolk die met hem getogen waren: treed toe en zet uw voeten op de halzen van deze koningen. En zij traden toe en zetten hun voeten op hun halzen. Toen zeide Jozua tot hen: vrees niet en ontzet u niet, zijt sterk en hebt goede moed. Want alzo zal de Heere aan al uw vijanden doen, tegen de welke gij strijdt. En dan vers 42, en Jozua nam al deze koningen en hun land op eenmaal. Want de Heere, de God Israëls, streed voor Israël. Laten wij samen de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. Wij denken en doen voorbeden voor broeder Den Hollander, die in het ziekenhuis in Dirksland in de afgelopen week een heupoperatie moest ondergaan. Wij bidden ook voor Peter den Breeën, die gisteravond laat onder stad aan het Haringvliet een ongeluk heeft gehad en die in het Zuiderziekenhuis in Rotterdam is opgenomen. Wij bidden ook voor zuster Driesse Bolhuis, die uit het ziekenhuis in Rotterdam ontslagen werd en weer thuis is. En wij danken ook voor zuster De Keizer, die vanmorgen weer in de kerk mag zijn. Laten wij samen bidden. Getrouwe God, wij danken u ervoor dat we hier mogen zijn. Laat het ons een voorrecht wezen, Heere. Laten we het alle beseffen dat het inderdaad een voorrecht is om te mogen opkomen naar uw huis en te mogen zitten onder de verkondiging van uw woord en om zo te mogen horen de dingen die tot onze vrede dienen. Ook al gaat het dan over oorlog. Maar oorlog is nooit het doel in zichzelf, ook de geestelijke strijd niet. Het gaat tenslotte om de vrede. Het gaat tenslotte om de rust die overblijft voor het volk van God. En daar is de zondag toch ook weer een teken van, Heere, de rustdag. Die bedoeld is om ons eraan te herinneren dat er inderdaad een rust zal zijn. Zeker een rust van onze boze werken. Maar ook een rust van alle moeite en strijd voor al dat volk dat u vreest. En dat in de eeuwige rust een keer zal mogen ingaan. Heere, laten we vandaag echt Sabbat mogen beleven. En wilt gij geven dat wat vandaag gedaan wordt aan arbeid, aan onze ziel, ten behoeve van onze ziel, ten behoeve van onze geestelijke belangen, dat dat uw onmisbare zegen zal mogen dragen. We bidden u voor hen die niet naar de kerk konden vanwege ziekte. We denken aan broeder Den Hollander die in het ziekenhuis ligt. Heren, het gaat nu wat beter met hem na de operatie. En daar danken we u voor, ook dat hij deze behandeling, deze operatie mocht doorstaan. Maar hij blijft zo afhankelijk en we bidden van u, Heren, ontfermt u zich over hem. En laat hij zelf ook de toevlucht mogen nemen onder de schaduw van uw vleugelen. Wij bidden u ook voor Peter den Breeën, die zo onverwacht in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Heere, spaar zijn leven, herstel wat geschonden is. En wilt u hem genezen, wilt u hem alles geven wat hij nodig heeft, opdat hij herstel mag ontvangen, maar dat ook deze roepstem voor hem tot een geestelijke zegen mag wezen. Het liep nog goed af. Het kan soms ook heel anders aflopen. En dan is het echt ook afgelopen met een mens. Maar als u in zo'n kritiek moment toch nog uw sparende hand over iemand uitstrekt, Heren, dan is dat een voorrecht en we danken u daarvoor. Wees u hem verder ook in alle dingen nabij en goed. Denk ook aan de zieken thuis, aan de bejaarden, aan degenen die niet naar de kerk kunnen vanwege ouderdom. Misschien ook wel vanwege de weersgesteldheid, omdat het toch te veel kost om met dit warme weer de deur uit te gaan en naar de kerk te gaan. Heren, u weet wat er allemaal aan mankementen kan zijn in een mensenleven, zeker ook bij het ouder worden. Ontfermt u zich over hen allen en als ze meeluisteren, zegen ook aan hen uw goddelijk woord. En wilt u in alle omstandigheden een God van genade bewijzen te zijn. We danken u ook voor zuster de Keizer. Tijdlang kon ze niet naar de kerk, heren, maar nu mocht ze vanmorgen toch weer opgaan met de gemeente. Voor dat voorrecht erkennen wij u en wij bidden van u dat u ook haar tot een zegen zou willen bereiden in uw huis. We erkennen ook uw goedheid dat u onszelf weer in de gelegenheid stelt om hier te zijn, nadat we vorige week onverwacht ook verstek moesten laten gaan. Heren, u hebt alles wel gemaakt en we danken uw grote naam voor al de bewezen gunsten. Maak het verder ook wel en sterk tot het werk en geef dat en hij die spreekt en wij die luisteren niet gehinderd zouden worden door de warmte, waardoor onze gedachten zouden kunnen worden afgeleid, waardoor onze geest wat zou kunnen worden afgezwakt. Maar laten we met alle ernst en aandacht betrokken mogen zijn bij datgene wat u ons vanmorgen nog laat verkondigen. En geef dat we het verstaan, heren, dat het inderdaad een voorrecht is om in uw huis te mogen zijn. Het kan soms zo in één keer heel anders gaan. En heren, laten we nu mogen luisteren naar wat gij ons te zeggen hebt door uw woord. Maar laat het ook door uw geest mogen worden toegepast en geheiligd aan onze harten. En wilt u geven dat we de stem mogen horen van hem die spreekt. En dat zijt gij immers zelf, o God. Zo vaak zijn onze kerkdiensten bezigheden van mensen en ze reiken niet hoger en ze stijgen niet hoger dan het menselijke werk. Maar laat het inderdaad toch eens iets meer mogen zijn, heren. Laat er de beleving zijn van God is in ons midden. De beleving ook van de Heere spreekt tot ons. En laten we in dat besef zelf ook mogen luisteren. En laat zo uw geest krachtig en heerlijk onder ons mogen werken. Hier, maar laat het ook zo zijn, heren, dat op deze dag uw rijk mag worden uitgebreid. Overal waar dat woord van u mag worden verkondigd. In kerkdiensten, waar predikanten voorgaan, waar preek wordt gelezen. Heren, bouw Sion's muren op en vergader Israëls verdrevenen. En zegen zo ook alle andere arbeid die weliswaar niet in officiële kerkdiensten verricht wordt en misschien ook niet eens een ambtelijk karakter heeft, maar die wel de bedoeling heeft om uw woord te verbreiden en uw naam bekend te maken en uw genade aan te prijzen en de Heere Jezus voor ogen te stellen. Heere, zegen dat woord en stel het tot een zegen over de lengte en de breedte van deze aarde. Uw naam zou erin verheerlijkt worden, o God. Maar wil dan tevens, en dat zal er dan toch mee gepaard gaan, de werken van de boze verbreken, zijn listen verijdelen. En laat het in het leven van hen die u vrezen meer en meer een hartelijk en een dringend gebed mogen zijn om verlost te mogen worden van de boze en bewaard te mogen worden voor alle kwaad en geleid te mogen worden in de vrezen van uw naam, om zo te wandelen waardiglijk het evangelie. Hoor, o God, uit genade alleen, niet om enig goed aan onze kant, maar om Jezus wil uitsluitend. Amen. We zingen uit de 110e psalm het eerste, tweede en derde vers. 110. 10, vers 1, 2 en 3. Dus heeft de Heere tot mij, een Heer, gesproken. Zit op de troon, de rechterhand, naast mij, tot ik de macht uw vijands heb verbroken en u zijn nek tot een voetbank zij. Jozua 10 verteld wordt. Namelijk dat Jozua door de Heer in staat gesteld wordt. En eigenlijk is dat nog niet eens juist gezegd. Maar het is de Heer zelf die aan het leger van Jozua de overwinning geeft. Op die coalitie van 5 koningen in het zuiden van het land Kanaan. En de Heere heeft inderdaad gezorgd dat Jozua een volkomen overwinning heeft mogen bereiken. Ik zei al, de Heere streed zelf mee van de hemel. Hij deed dat door middel van hagelstenen. Hij deed dat ook door middel van dat geweldige wonder dat op het geloof van Jozua de zon en de maan stilstonden, zodat de dag langer werd en Israël de slag kon beëindigen. Het was uiteraard mijn bedoeling om het vervolg van deze stof te bepreken afgelopen zondag. Maar alles is afhankelijk en onderworpen aan de voorzienigheid Gods. Ook de gezondheid van een mens. En de Heere beschikte het anders. Er was voor mij een ander plekje afgelopen zondag. En er werd een andere boodschap op deze preekstoel gebracht dan mijn bedoeling was. Als we de bedoeling van de Heere daar dan ook allemaal maar mee mogen verstaan. En dat zal heel persoonlijk gezien en beleefd moeten worden. Maar in ieder geval, de stof die vorige week zondag eigenlijk aan de orde was, willen we vanmorgen dus met elkaar overdenken. En ik weet niet voor wie dat speciaal bedoeld is. Het zou kunnen wezen voor mensen die er vorige week vanwege hun vakantie ook niet eens bij hadden kunnen zijn. Wat weten wij van Gods leidingen en van Gods besturingen? In ieder geval, ik zie voor mijzelf wel dat afgelopen dagen er voor mij ander werk was. Werk wat ik niet gezocht had, een werk wat ik helemaal niet aan gedacht had. Namelijk in het ziekenhuis. En dat ik een ogenblik afgezonderd moest wezen, omdat de Heere met mij ook wat werk had. Laten wij met elkaar gaan luisteren naar wat er gebeurt met die 5 koningen. Die meest verantwoordelijk waren voor die strijd die ze tegen het leger van Israël hadden aangebonden. De strijd is gestreden, het leger van de Kanaanieten is verslagen. En die Kanaanieten hebben, die koningen hebben, toen zij zagen dat de strijd in hun nadeel verliep en geweldig snel in hun nadeel verliep, hun legers maar in de steek gelaten. Dat is ook geen bewijs van grote moed en van lotsverbondenheid met hun eigen volk. Ze hebben met elkaar kans gezien om zich te verbergen in een spelonk bij Makeda. Dat is wel eens anders geweest in oorlogen. Dat de eigenlijke aanvoerders inderdaad ook bewezen dat ze verbonden waren met hun volk. Maar kennelijk denken deze koningen alleen maar aan zichzelf en aan hun eigen hachje. Maar als ze al hebben gehoopt dat ze op deze manier zich uit de strijd konden terugtrekken en dat ze hun leven konden redden, dan is die hoop ook al snel in rook opgegaan. Want het is bekend geworden dat ze in die spelonken schuilplaats hebben gezocht. En als het aan Jozua gemeld wordt dat ze daar en daar zijn, dan zegt Jozua: nou, voorlopig maar eventjes wat anders. Eerst die strijd maar afmaken. Gooi maar een paar grote stenen voor de opening van die spelonk, zodat ze niet kunnen ontsnappen. En dan zullen we straks met hen wel afhandelen. Zodra de strijd inderdaad gestreden is, keren ze met Jozua terug naar die spelonk bij Makeda. Jozua geeft bevel dat die spelonk moet worden opengemaakt. De koningen worden naar buiten geleid als gevangenen en Jozua zal over hen recht spreken. De Bijbelschrijver noemt ze nog eens een keer allemaal nadrukkelijk één voor één, zoals hij dat in het begin van dit hoofdstuk ook heeft gedaan. De koning van Jeruzalem, de koning van Jarmut en al die anderen ook. Maar intussen is hun luister helemaal verdwenen. Hun heerlijkheid, er is niks meer van te zien. Ze stellen niets meer voor, deze machtigen. Ze zijn diep vernederd en ze zullen nog verder vernederd worden naar gebruik van die dagen. Jozua laat hen knielen. Hij roept de oudsten van Israël naar zich toe en hij geeft die oudsten bevel om hun voeten op de nek van die voor hen neergeknielde koningen neer te zetten. Het lijkt er even op dat die oudsten dat toch nog alleen maar aarzelend doen, alsof ze toch nog een zekere beduchtheid voor deze koningen hebben. Maar dan neemt Jozua alle vrees weg door te zeggen, vrees niet. En hij geeft in opdracht van de Heere de belofte van de Heere, zoals deze koningen overwonnen zijn, zo zullen alle koningen van de Kanaanieten overwonnen worden. Niet één uitgezonderd. En dan doen ze wat Jozua geboden heeft. Daarna volgt de executie. Koningen worden ter dood gebracht. Daarna ook opgehangen. Want een opgehangene is een vloek. De vloek van de Heere rust op hen. Ze liggen net als alle andere Kanaanieten onder het oordeel Gods. En als ze dan een dag lang aan een hout gehangen hebben, geeft Jozua bevel overeenkomstig Gods wet in Deuteronomium dat hun dode lichamen moeten worden afgenomen van die houten en dat ze in de spelonk moeten worden geworpen. De plaats waar ze een schuilplaats zochten is eerst van een schuilplaats een gevangenis geworden en die gevangenis wordt nu hun graf. En door die onverwachte wijze heeft Jozua met zijn leger nu een groot deel van het land Kanaan in bezit kunnen nemen. Grote troepenconcentraties zijn onschadelijk gemaakt. En het is niet het werk van Jozua geweest. Het is niet het werk van het dappere leger van Israël geweest. Het is heel nadrukkelijk meer dan één keer in het boek Jozua verwoord. En we zagen het ook in vers 42 van dit hoofdstuk. Dit werk is door Gods alvermogen. Door 's Heeren hand alleen geschied. De Heere, de God Israëls, streed voor Israël. En daarmee is de Heere weer de waarmaker van zijn woord gebleken. Zo had hij het gezegd en we vonden dat in vers 8... Vrees u niet voor hen, zei de Heere tegen Jozua, want ik heb ze in uw hand gegeven. Niemand van hen zal voor uw aangezicht kunnen bestaan. En zoals God het beloofd heeft, en zo zal het altijd zijn, gemeente, want wat de Heere beloofd heeft, dat zal bestaan. Zoals de Heere het beloofd heeft, zo is het ook geschied. En dan is het voor Jozua ook niet moeilijk meer om de steden van deze koningen te gaan veroveren. De veldtocht wordt voortgezet, dat lezen we in het laatste gedeelte van het 10e hoofdstuk van Jozua, vanaf het 28e vers. En via Makeda trekt het leger dan naar Libna, en van Libna gaat het naar Lachis, en van Lachis gaat het naar Eglon, en van Eglon gaat het naar Hebron, en van Hebron gaat het naar Debir. En overal is het resultaat hetzelfde. Steden worden belegerd, steden worden veroverd, meestal erg snel. En dan worden ze verwoest. En zo is het hele zuidelijke deel van het land Kanaan, van het beloofde land, door Jozua overmeesterd. En tenslotte kan het leger enige tijd rust nemen in het kamp bij Gilgal. De vraag is al eens meer gesteld. De vraag is wellicht ook wel bij u nu en dan is opgekomen. Wat we nou eigenlijk met zulke hoofdstukken in de Bijbel aan moeten. De een zal ze interessant vinden, omdat er een stuk spanning in zit. Oorlogsverhalen zijn altijd wel boeiend, vooral voor mensen op een bepaalde leeftijd. En bij sommige mensen gaat dat ook nooit over. Oorlogsverhalen hebben altijd iets waardoor mensen worden, hun nieuwsgierigheid wordt geprikkeld. En als zodanig kun je zeggen, ja, het is best interessante stof hier. Oorlogslectuur uit de tijd van Jozua bij de verovering van het land Kanaan. Het is ook interessant als een onderdeel van de vaderlandse geschiedenis van Israël. En als je nou Jood bent en je bent geïnteresseerd bij de geschiedenis van je vaderland, ja, dan kan ik me voorstellen dat zulke bijbelgedeelten echt ook een aparte aantrekkingskracht hebben. Maar wat moeten wij er nou eigenlijk mee? Is het eigenlijk ook niet afschuwelijk wat je hier leest? Hoeveel doden zijn er nou al niet gevallen? En dan die wrede executies. En die verdiepe vernederingen zoals die vijf koningen hier ondergaan. Zit daar nou ook nog echt lering in? Is dat nou stichtelijke lectuur? Is dat nou iets voor de preekstoel? Kun je je nou niet beter concentreren op andere delen van de Bijbel, waardoor we meer gesticht kunnen worden en waardoor we meer onderwijs zouden kunnen ontvangen? Gemeente, als het gaat om een antwoord op die vraag, dan benadruk ik nog maar eens een keer wat de Heere in zijn woord zelf gezegd heeft. We lezen daarvan in Romeinen 15. We lezen daarvan in 2 Timotheus 3. Al de schrift, Jozua 10, net zo goed als andere gedeelten van die schrift, is van God ingegeven. En is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Al wat tevoren beschreven is, is tot onze lering beschreven. Wel, dat zegt God. En hij maakt daarbij geen uitzonderingen. En Jozua 10 hoort niet bij de apocryfe boeken. Dan konden we eraan voorbij gaan. Maar Jozua 10 hoort net als de rest bij het geïnspireerde woord van God. En aangezien het God behaagd heeft deze dingen aan ons te openbaren en ze zo uitvoerig aan ons te willen openbaren, zouden wij het alleen maar beter denken te weten dan God als we eraan voorbij gingen. Of als we er maar met een half oog naar keken. Of als we er alleen maar met een half oor naar luisterden. Is er dan echt onderwijs in? Jawel, maar dan zal ons gebed moeten opstijgen tot God in de hemel, tot de bron van dit woord, om ons licht te geven en ons verstand te verlichten en ons te doen zien wat zich in zijn woord, ook in dit woord, aan rijkdommen en aan schatten en aan onderwijs openbaart. Laat ik mijn uitgangspunt nemen in die aanvoerder van Israëls leger, Jozua. En dan met name in zijn naam. Denkt u met me mee? Het gaat dus om Jozua. Die naam betekent ook weer, en daar is meer dan eens op gewezen, de Heere verlost. De Heere is zaligmaker. En dat is ook precies de betekenis van de naam van hem die de hoofdpersoon in het Nieuwe Testament is. Jezus. Jezus en Jozua. Het klinkt alleen anders, het is ook een verschillende taal die we dan spreken, maar de betekenis is identiek. En lees nu zo de geschiedenissen van Jozua eens. Met perspectief naar Jezus. De geschiedenissen van Jozua en zijn overwinningen. Met perspectief naar Jezus en zijn overwinningen. En dan zien wij hier op deze bladzij iets oplichten, profetisch. Het is ook een profetenboek. Ja, wij rekenen Jozua niet bij de profeten. Dan denken we aan Jesaja, Jeremia en al die andere boeken in de rest van het Oude Testament. Maar volgens de Joodse kanon is dit een van de vroege profeten. Zo goed als Samuel en koningen ook zijn. Het is een profetisch boek en er zit profetisch perspectief in. Lees nu Jozua 10 over Jozua en zijn overwinningen eens met het oog op de Heere Jezus Christus. En dan ziet u de persoon en het werk van deze zaligmaker ook hier oprijzen. Die koningen worden uit de spelonk gehaald. En die koningen krijgen de voeten van de oudste van Israël op hun nek. Israël heerst. De vijanden zijn verslagen vijanden. En pas nu Psalm 110 eens toe. En 1 Korinthe 15 vers 25. En Colossense 2 vers 15. En lees in dit licht ook eens even in onze Heidelbergse catechismus in zondag 19, vraag en antwoord 52. U zegt, ja, maar dat kan ik allemaal zo niet volgen. Nee, dat snap ik. Psalm 110, het eerste vers. We zongen er trouwens van. Die psalm die spreekt over de verhoogde Christus. Christus die een plaats ontvangt aan de rechterhand van zijn vader. Hij is ten hemel gevaren. Hij is thuisgekomen. Hij krijgt loon op zijn arbeid. Krijgt een naam welke is boven alle naam. En dan zegt God tot zijn Christus: zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank van uw voeten. Ziet u die koningen daar geknield? En ziet u de voet van die oudsten op de nek van die koningen? Die koningen zijn als het ware voor een ogenblik de voetbank van Israël. Waar zij hun voeten op mogen laten rusten. Ik denk aan een woord uit 1 Korinthe 15. Dat hoofdstuk waar het over, ook over de verheerlijkte Christus gaat. Allereerst de Christus in zijn opstandingsheerlijkheid. Maar die opstandingsheerlijkheid, die wordt een nog grotere heerlijkheid. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten gelegd zal hebben. Dezelfde gedachte, nietwaar? Al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd. Als een voetbank voor zijn voeten. Op enigszins andere manier verwoordt de apostel het in het 15e vers van het tweede hoofdstuk van zijn brief aan de Colossenzen. Maar het gaat ook over de overwinning die Christus behaald heeft. Allereerst doordat hij aan het kruis genageld geweest is. En toen hij dat gedaan heeft, toen heeft hij ook de beschuldigingen die tegen het volk van God ingebracht werden aan het kruis genageld. En hij heeft de mond van de vijanden gestopt. Want zo lezen we dat hij de overheden en de machten uitgetogen heeft. En dat hij ze in het openbaar tentoongesteld heeft. En dat hij door zijn overwinning over hen getriomfeerd heeft. En het is op deze en op andere woorden van het woord van God gefundeerd als onze Heidelbergse catechismus in zondag 19, waar ik u een ogenblik geleden ook naar verwees, zegt, sprekend over de wederkomst van Christus, onder het aspect van wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden. En dan wordt er onder andere gezegd dat Christus tot een rechter uit de hemel verwacht mag worden, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal. Ziet u de lijnen doorgetrokken uit Jozua 10. En dat doet de Heere dus zelf in zijn woord. Het is maar dat we er zicht op mogen hebben. En dat de Heere onze ogen ervoor zal willen openen. Jezus Christus is de overwinnaar. Hij is ook de rechter. Hij zal als de meerdere Jozua vonnis vellen. Hij zal zijn vijanden voor altijd wegdoen. En alle macht der zonde zal hij een keer volkomen uitroeien. Hij volbrengt zijn werk. Wat hij tijdens zijn vernedering begon te doen, dat maakt hij af in zijn verhoging. Dat is hij bezig af te maken. Nu al, nu hij aan de rechterhand van zijn vader gezeten is. En nu al hij al regeert. En meer dan eens in gerichten regeert. Maar die het straks volkomen doen zal. Als hij zal wederkomen om te oordelen. Daar hebt hij de gedachte aan de rechter. De levenden en de doden. Zoals die koningen uit de spelonk gehaald werden. En voor Jozua geplaatst werden. Zo zullen alle volkeren, zo zullen ook alle vijanden van deze koning straks uit hun schuilplaatsen, uit hun spelonken, uit alle hoeken waar ze zich hebben willen verbergen, gehaald worden. En ze zullen voor deze koning geplaatst worden. En waarom deed Jozua dat, die koningen vernietigen? Uiteindelijk deed hij het niet om wraak te nemen, maar in het belang van de verlossing van zijn volk. Zodat dat volk er geen last meer van zou hebben. Zodat die koningen nooit meer zouden kunnen samenzweren. Zodat ze nooit meer een poging zouden kunnen doen. Ze moeten daarom weg, omdat het volk verlost moet worden. En als Jezus zijn vijanden, en daarom zegt onze catechismus niet alleen zijn, maar ook mijn vijanden, een eeuwige dood zal aandoen, dan is dat omdat hij ook in dat gericht bezig is met zijn verlossingswerk, zijn volk een volkomen bevrijding te geven. En dan moet u dat maar eens zien in het licht van de naam van één van die vijf koningen. Die in die spelonken schuilplaats had gezocht. En die in die spelonk tenslotte zijn graf vindt. De naam van een van die koningen, de koning van Jeruzalem, vindt u in het allereerste vers van hoofdstuk 10. Het geschiedde nu toen Adonizedek de koning van Jeruzalem gehoord had. En hij is die initiatiefnemer. Hij stuurt mensen, boden uit naar die andere koningen. Van zullen we samen proberen Israël te weerstaan. Deze Adonizedek is die initiatiefnemer. Die naam, een prachtige naam voor een heidense koning. Heer van de gerechtigheid. Is die dat? Is Adonizedek van Jeruzalem heer van de gerechtigheid? Nou, daar lijkt het niet op. Het tegendeel. Heer van de ongerechtigheid. En die ongerechtigheid vindt haar hoogtepunt in zijn strijd tegen God. Waarin hij zich typeert als een goddeloze, als een van God afgevallene. Deze man mag dan een prachtige naam hebben, maar zoals dat vaak het geval is, zijn naam is absoluut geen weerspiegeling van zijn karakter en van zijn levenswandel. En omdat hij een heer van de ongerechtigheid is, daarom ligt hij onder het oordeel. Er is in deze strijd een ander die deze naam verdient. Wie oefent er gerechtigheid? Jozua, als hij die koningen laat ombrengen, als hij hun zonden over hen bezoekt in opdracht van de Heere, als hij aan hen voltrekt het vonnis dat God over hen uitgesproken heeft, als hij bevel heeft gegeven dat ze aan een hout gehangen moeten worden, dan oefent hij gerechtigheid, straffende gerechtigheid. Maar we trokken die lijnen immers door. Over Jozua heen past deze naam nu bij uitstek op de Heer Jezus. Leest u het maar in Jeremia 23. Daar wordt hij zo genoemd. En dit is de naam waarbij men hem, en dat is dan een messiaanse profetie waarin de Heer Jezus wordt aangekondigd, oudtestamentisch. Dit is de naam waarmee men hem noemen zal. De Heere onze gerechtigheid. Zo heet hij. Hij is onze Adonizedek. En daarom oefent hij gerechtigheid. En dat bedoelde onze catechismus. Daarom gaan zijn vijanden een eeuwige ondergang tegemoet. En dan aarzelt onze catechismus niet om dat ontzaglijke woord te gebruiken. Hij zal ze in de eeuwige verdoemenis werpen, waar dat ophangen van die koningen eigenlijk ook van sprak. Een opgehangene is Gode een vloek. Hij heeft ze verslagen, Jezus. Welke vijanden? De duivel voorop. Want dat is de eerste. En met hem is het begonnen. En hij is de ergste. Maar heel zijn helse macht met hem. Straks verslagen. Ik ga het u allemaal niet lezen uit de schrift, maar leest u het in het laatste Bijbelboek maar na. Maar dan verder ook alle anderen die zich in zijn dienst gesteld hebben. En dan zijn er ook heel wat vijanden die onder de banier van de duivel zich hebben geschaard, die niet allerlei boze geesten zijn, maar mensen van vlees en bloed. Er zijn erbij die met God en met zijn dienst radicaal hebben gebroken en in grote brutaliteit de Heere durven tarten en uitdagen. Er zijn er ook bij die godsdienstig zijn gebleven en die zelfs een hele schone schijn weten op te houden, maar die door God worden beoordeeld en in de diepste bestaan, diepste grond van hun bestaan inderdaad ook niet anders zijn dan vijanden Gods. Hun macht mag ontzaglijk zijn, lijken, maar gaat voorbij, loopt op een eind. En met deze wetenschap, en ik weet wel, gemeente, het is een wetenschap die niet berust op wat we zien. Het is een wetenschap die niet berust op wat we in de kranten kunnen lezen. Het is een wetenschap die we alleen in het geloof, in het onfeilbare beloftewoord van God mogen gronden. Deze wetenschap. Die moet u nu proberen te beoefenen als u de ontwikkeling van de dingen in de tijd waarin wij leven gadeslaat. Want als je om je heen kijkt, dan zeg je, nou, dat lijkt er in de verste verte niet op. Dat de Heer Jezus regeert en dat het nog een keer naar de overwinning van de Heer Jezus toe gaat ook. Waar wij bang voor zijn en waar alle dingen nou langer hoe meer op gaan wijzen, dat is dat het hoe langer hoe groter chaos wordt en dat de dingen zo in de knoop raken dat niemand er meer een oplossing voor weet. Kijk alleen eens naar de toename van de goddeloosheid. Er moest in de afgelopen dagen en vandaag ook nog weer zo nodig die gay-parade in Amsterdam gehouden worden. U weet wel. als een nieuw, of als een, niet helemaal nieuw, maar als een hedendaags symptoom van de toegenomen goddeloosheid. En het moet allemaal kunnen. Moet kunnen, zeggen we vandaag. Ja, alles moet kunnen. De grootste goddeloosheid moet kunnen worden gedebiteerd en geëxhibitioneerd. Alles moet kunnen. En iedereen moet er maar gedwongen worden ernaar te kijken en ernaar te horen. God ook. Ondanks zijn wetten. Ondanks de door hem uitgegeven en aangegeven normen. En zo is er, ik weet niet hoeveel, dat vandaag als demonstratie van een openbare haat tegen God en tegen zijn dienst en tegen zijn woord wordt geopenbaard. Het lijkt er helemaal niet op, nietwaar, dat het een keer naar dat moment toe gaat dat de Heere Jezus zijn voeten mag zetten op de nek van zijn vijanden. Het lijkt er helemaal niet op dat hij al aan het voorbereidende werk daarvoor bezig is. Nou ja, zolang wij proberen te zien met onze natuurlijke ogen, zullen we er wel nooit achter komen. Een Israëliet in die dagen, die alleen maar zag naar wat voor ogen was, die kon ook zijn hart vasthouden. En die kon ook kermend en huilend en in zijn tent terugkruipen en tegen zijn vrouw zeggen, het wordt nooit wat. Want wat zijn wij voor een armzalig volk en we weten niet eens hoe we met wapens moeten omgaan. En we hebben nooit training gehad en we zijn al die jaren maar in de woestijn geweest. En dan moet je eens kijken wat dat voor een volk is, die Kanaanieten, en hoe die bewapend zijn. En die steen, afheen, die geluiden hebben ze gehoord toen de verspieders de eerste keer het land Kanaan gingen verspieden. En toen weende het volk ook in zijn tenten. En toen dachten ze, God heeft ons bedrogen en de Heer heeft ons uit Egypte geleid om ons in de woestijn te laten omkomen. Ja, dat ga je ervan krijgen als je ziet wat voor ogen is. Maar de Heer zei wat. En dat kon je alleen maar horen, dat kon je niet zien. En als je het hoorde, kon je het ook nog verwerpen en kon je zeggen, ik geloof er niks van. Dat kan je doen met een woord van de Heer. Maar je kon het ook geloven. Omdat God het zei. En de Heere zei, ik heb ze in uw hand gegeven. En wat heeft de mens dan? Alleen dat woord. Maar als je dat nou in je hart weg mag leggen. En als je dat nou mag bewaren. Zoals Maria het woord bewaarde in de overlegging van haar hart. En als je je aan dat woord nou mag vasthechten in het geloof. Laat het dan zo zijn, gemeente, dat de machten van het kwaad zich laten gelden. Laat het dan zo zijn dat er in deze wereld vervolgingen van degene zijn die de Heere vrezen. En dat dat nog wel eens toe kan nemen ook. Laat het dan zo zijn dat de wereld zich ontwikkelt zoals ze zich ontwikkelt. En dat de goddeloosheid hoog opgetast ligt. God heeft aan zijn Christus beloofd. Eis van mij. En ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Dacht u dat dat niet doorging? Dacht u dat de Heere dat woord wel gesproken heeft, maar dat dit niet waar zou kunnen maken? God heeft tegen zijn Christus gezegd, heers in het midden van uw vijanden, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gelegd zal hebben tot een voetbank uw voeten. Nou, als die heilige conversatie tussen de Vader en de Zoon door de Heilige Geest is opgetekend in die 110e psalm. Als en de Vader het zegt en de Zoon het hoort en de Heilige Geest het schrijft en de drie enige God zich met dat woord dus hebben bemoeid. Zou het dan bestaanbaar zijn. Dat zo'n woord niet in vervulling ging. Wat een vooruitzicht voor die vijanden. Straks zijn ze allemaal een voetbank voor Jezus' voeten. Beseften ze het maar. Maar we moeten wat dichter bij huis komen, gemeente. Want waar zoeken we die vijanden nou? Ja, je kunt ze zoeken, ik weet niet waar in de wereld. En daar zullen ze wel vinden ook. Maar hebben u hem ook wel eens in uw eigen hart gezien? Hebt u in de spiegel van Gods heilige wet kijkend wel eens die ontzettende ontdekking gedaan? Als u uw eigen leven vergeleek met de heilige normen van Gods wet. En je mag er het evangelie bij nemen. Dat je aan alle kanten faalt. En dat is maar geen ongeluk. Dat is maar geen kwaal die te verhelpen is. Dat is maar geen probleem dat je zo gauw even op kan lossen. Maar dat is zo ernstig dat de Heere het in zijn woord aanduidt als vijandschap. Daar kijk je altijd vreemd tegenaan, tegen die uitdrukkingen. Daar ben je het eigenlijk nooit mee eens. Zolang je nog niet waarlijk door Gods wet geraakt bent. Als je godsdienstig bent en als je in je godsdienst ook nog wat meent te kunnen zijn. En als je nog wat ernst hebt en je toont nog wat ijver. Dan ben je het eigenlijk met die woorden vijandschap niet eens. Je zult het niet hardop ontkennen. Maar in je hart, als je eerlijk bent, dan weet je er geen raad op. En je gelooft het eigenlijk ook niet. Want je bent niet zo'n vijand van God. Je doet hem toch, je dient hem toch. Je luistert toch naar hem, je komt toch naar zijn huis, je leest toch je Bijbel. Vijand. Totdat God ons aan onszelf gaat ontdekken. En toen werd ook al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Toen ging ik het aanvaarden. Mijn bestaan is verkeerd. Ik ben een vijand van God. Ik sta tegen hem over. En al heb ik zijn naam nooit misbruikt. En al heb ik hem nooit uitgescholden. En al heb ik mijn vuisten nooit gebald. Al die keren dat ik zijn wet heb overtreden, is dat een uiting van vijandschap, ja of nee? Al die keren dat ik mijn eigen gang gegaan ben, al was dat nog zo geraffineerd en al was dat nog zo gecamoufleerd onder een godsdienstige camouflage. Was het niet een bewijs dat ik in mijn binnenste toch zei, Heere, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Is het zo nog bij u? Ja, dan valt u onder dat oordeel. Dan ligt u straks ook onder de voet van Jezus. Dan hoort u ook bij die voetbank van zijn voeten. Tenzij, en daar is het nou het heden der genade voor, gemeente. Tenzij u nog op tijd vrede met hem zoekt te maken. Laat ik u dan die woorden uit Jesaja 27 nog maar eens lezen. Grimmigheid, zegt God, is bij mij niet. Hij moest mijn sterkte aangrijpen. Vrede met mij maken. Kan dat? Jawel, als de Heere een en al grimmigheid was en meer niet, dan kon dat niet. Maar de Heere zegt, nee, zo is het met mij niet. Hij torent wel tegen de zonde, maar op een boetvaardige zondaar slaat hij vanuit de hoge hemel in ontferming het oog. Op hen die nederig knielen, torent hij niet meer. Maar zulke wil hij genade bewijzen. Zou u dan niet eens een keer die plek opzoeken? Van nederig knielen. En de Heere voor de Heere belijden. Heere, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. En bij hem barmhartigheid en vergeving zoeken. zoals die tekst dat zegt, vrede met God maken. Hoe doe je dat? Ja, dat doe je door te capituleren. Dat doe je door het gewonnen te geven. Dat doe je door tegen de Heere te zeggen, Heere, u hebt gelijk, u bent recht in al uw weg en werken. Bij mij is de zonde. Daniel zei, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Je eigent je schuld toe. En je geeft de Heere zijn recht. En je capituleert en je legt je wapens neer. En je geeft het gewonnen. En je vraagt om genade. Maar komt het zover niet in ons leven, gemeente, dan kun je een schuilplaats zoeken straks. Maar welke schuilplaats je ook zoekt, je wordt eruit gehaald. En die schuilplaats wordt net als bij die koningen nog een keer je graf ook. Maar wat een vooruitzicht ook voor het volk des Heren. Dat de Heere over hen en over al zijn vijanden triomferen zal. En dat er geen enkele vijand meer zal overblijven. En dat zal ze dan in die verloste staat zullen zijn. Nooit meer een vijand tegen zullen komen. Geen vijand van buiten. En geen vijand van binnen ook. En daarom wat hier in dit hoofdstuk beschreven staat, gemeente, dat is ook een stukje beschrijving van de geestelijke strijd. Tegen de geestelijke vijanden, de geestelijke boosheden in de lucht. Zo mag je het boek Jozua ook lezen. Als het gaat om de verovering van Kanaan, dan gaat dat als een afbeelding ook over de geestelijke strijd waartoe de Heere al zijn volk oproept. De goede strijd des geloofs tegen de overgebleven zonde, tegen die verkeerde lusten, tegen die verdorven neigingen. Tegen die krachten van de oude natuur, dat verdorven vlees, dat zich keer op keer toch weer niet aan de wet van God wil onderwerpen. En dat zoveel ellende veroorzaakt. Die machten, die krachten, die zonden, die lusten, die vuile begeerten, die mogen niet heersen. De apostel schrijft, dood, ja dood dan uw leden die op de aarde zijn. En zo zijn er zoveel meer woorden in de schrift. En vorige week hoorde u trouwens van broeder Looy een preek die hij mocht lezen over de geestelijke wapenrusting. Zo hard nodig in het leven van Gods kinderen. Omdat daar die geestelijke strijd is. Moet u dat boekje van Isaac Ambrosius eens lezen. Ik heb u een tijdje geleden ook dat dikke boek Het zien op Jezus aanbevolen. Nou gaat het om een dunner boekje, u kent het misschien al wel. Strijd om in te gaan. De titel is misschien niet helemaal op zijn plaats. Maar de inhoud, daar gaat het ook over die geestelijke wapenrusting. En over de verschillende bedreigingen en de verleidingen die er in het leven zijn. In de jonge jaren, in de jaren van het opgroeien, de jaren van de middelbare leeftijd, in de jaren van de ouderdom. Al die specifieke vijanden, die machten, die verleidingen, die lusten die de duivel gebruikt om op te wekken. En om de genade en het werk van Gods genade te weerstaan. En hoe daar dan tegenover te staan en wat daar tegenover te plaatsen. U hebt er toch geen vrede mee dat het is zoals het is, zelfs na ontvangen genade. We beseffen toch wel, gemeente, dat als de Heere tot bekering roept, hij tot een dagelijkse bekering roept. En dat je er nooit mee klaarkomt. En dat hij het waard is. Maar dat onze ziel het ook zo waard is. Om geen vrede te sluiten met welk kwaad dan ook dat in ons overgebleven is. U zegt, is dat onbegonnen werk? Ja, dat zou het wel zijn als het in eigen kracht moest gebeuren. Het is ook niet zo makkelijk in allerlei opzichten. Kijk hier in dit hoofdstuk, tiende hoofdstuk van Jozua, daar gaat het allemaal erg voorspoedig. Als Jozua die steden van die koningen ook nog een keer gaat veroveren, dan is het met een dag bekeken. Nee, toch niet. Als ze bij Lachish komen, vers 32... En daar heb je nou weer zoiets in zo'n onbekend bijbelgedeelte. En in één keer wijst de Heere dan met zijn vinger op zo'n woord. Als ze bij Lachish komen, dan is het niet in één dag gebeurd. Dan is het pas de tweede dag gebeurd. Daar is de tegenstand dus kennelijk een stuk steviger. Daar hebben ze er meer tijd voor nodig. Daar is de vijand hardnekkiger. En zo is het ook in de geestelijke strijd. Er zijn zonden die door Gods genade eronder mogen komen. Maar er zijn ook zonden waar je altijd weer last van krijgt. Waar iedere keer weer de pijn van gevoeld wordt. Als tenminste het geweten teer gehouden wordt. Maar laat de strijd bij tijden dan zwaar vallen. We zullen ook dan moeten leren leven uit het geloof. Met niets anders dan dat woord. Dat woord dat de Heere gezegd heeft. Hij zal voor u strijden. Dat woord dat de Heere beloofd heeft. Dat hij al de vijanden teniet zal doen. Dat hij niet zal rusten. Totdat hij al het werk volbracht heeft. En ondertussen, en dat zie je nou in die geschiedenis ook, als ze die strijd gestreden hebben, dan gaat het leger naar Gilgal en dan hebben ze een poosje rust. Hoofdstuk 43, vers 43. Toen keerde Jozua weder en gans Israël met hem naar het leger te Gilgal. Dan komt hoofdstuk 11 en dan is er een andere coalitie in het noorden en dan moeten ze opnieuw strijden en tegen een nog grotere macht. Maar er is in de geestelijke strijd ook wel eens een oase. Ook wel eens een plekje dat je Gilgal mag noemen. Ook wel eens een plekje waar je uit mag rusten. Zoals Christen in het paleis Sierlijkheid. Ook een keer een nacht, een heerlijke nachtrust geniet. In die kamer die uitziet op het oosten. Daar heb je de symboliek van Bunyan weer. De kamer die uitziet op het oosten. Waar het heil vandaan kwam. En hij mag rust genieten, maar terwijl hij 's morgens opstaat, weet hij het en wordt het opnieuw tegen hem gezegd. Maar hier is de rust niet. Je moet weer verder. Totdat de Heere zijn volk die rust geeft, die overblijft voor het volk van God. En intussen blijft het gebed van zijn kerk. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Amen. Psalm 31, het 16e en het 17e vers.
Thank you.
Laten we samen danken. Trouwe God, wij zoeken samen uw heilig aangezicht. En laten we dat doen mogen met dankzegging, Heere, voor wat u ons hebt willen schenken. Nu wij vanmorgen met elkaar in uw huis mochten zijn en nog eens een keer op Jozua, maar eigenlijk nog op de meerdere Jozua hebben mogen letten. En op de wijze waarop hij het werk doet en waarop hij het werk volvoert en waarop hij het werk afmaakt. En waar hij zijn volk dan mee vertroosten en bemoedigen wil. Heere, wij vragen van u dat gij zelf dat woord wilt toepassen in ons leven. Zoals het toegepast moet worden. Dat is bij de een zus en bij de ander zo. Zijn wij nog in onze afkerige, vijandelijke staat tegenover u, de Heere. Heere, wat is het dan nodig dat we het leren om vrede met u te maken. Terwijl het nog het heden der genade is. Laat niemand uitstellen, o God. Laat niemand de tijd verder voorbij laten gaan. Maar geef dat wij de dingen mogen taxeren zoals ze getaxeerd moeten worden. En er ernst mee mogen maken. Maar als wij door genade met u de Heere hebben mogen leren leven. En van uw genade hebben mogen leren leven. Oefen uw volk dan in die geestelijke strijd. En geef dat zij geen weglopers en deserteurs zijn. Maar dat zij de vijand mogen onderkennen. Maar vooral ook een toevlucht mogen zoeken bij u. De bron van alle licht en heil. U die een schild bent voor al degenen die u vrezen. Maar u die de vingers ook oefent ten strijde. Geef genade. Opdat dat woord van vandaag ook vrucht mag dragen in ons leven, Heere. Wilt u ons verder gedenken. Op deze zondag nog een keer samenbrengen in uw huis. En maakt u het met uzelf. Door uw geest. Heerlijk wel. In de wegneming van onze zonden bidden wij het. Om Jezus wil. Amen. Psalm 138, het vierde vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.